We staan nu voor de poort van het katshuis en er staat ook een bordje Zorgvliet, want het park heet Zorgvliet, hè?
Ja, het katshuis zoals het nu heet, dat heette vroeger ook wel vaak het huis Zorgvliet. Net als het park, het hoorde bij elkaar.
Op dit terrein zat dus een spionnenschool. We hebben afgesproken met Walter Lagas. Hij doet historisch onderzoek naar deze spionageschool op het terrein van park Zorgvliet. Nu is het katshuis natuurlijk bekend als de officiële ambtswoning van de minister-president in Nederland. Er wordt vaak gedacht dat in het katshuis de spionnenschool gevestigd was van de Sicherheitsdienst. Maar dat is niet het geval. Het gebeurde eigenlijk allemaal op park Zorgvliet. En Hulsman volgt hier 3 maanden een opleiding tot spion. Dit is De Goede Vaderlander. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Mijn naam is Jordi Hubers en deze podcast maak ik samen met historicus Floris van Dijk. Aflevering 4. De beste leerling van de klas. De spionnenschool had verschillende namen. Agentenschule West, A-Schule West, zonder commando S of de konennaam Zeehof. Deze verwarring was bewust gecreëerd door Friedrich Knolle om het werk te verhullen. De spionnenschool is in mei 1943 gestart en leidde spionnen en saboteurs op. Het zwaar bewaakte terrein was omringd met prikkeldraad en wachtposten en er liepen honden rond. Studenten kregen aliassen en volgden een strikt dagprogramma vanaf 5 voor 6 in de ochtend met vechtsport, schietoefeningen, radiotelegrafie, sabotagelessen, paardrijden, codesystemen en infiltratietechnieken. Ieder vak werd gedoseerd door een andere docent. Volgens Pieter Hulsman krijgt hij zelfs les van een van de meest beruchte nazi's uit de Tweede Wereldoorlog, Otto Skorzeny. De spionnenschool staat namelijk onder zijn supervisie, als baas van Amt 6S. Skorzeny geeft sabotagelessen.
De S voor scholing. Sommigen noemen het ook sabotage. En dat is heel makkelijk te onthouden, want die S, Skorzeny. Dus Skorzeny was het hoofd van een onderdeel van Amt 6.
Ja.
Het onderdeel sabotage. En dat was de baas hier.
Ja, precies. En die heeft hier dus ook waarschijnlijk in een van die huizen even gezeten of zo?
Ja, meerdere van zijn boeken heeft hij geschreven. Ieder jaar kwam er bij wijze van spreken een boek van hem uit. En iedere keer veranderde hij dat.
Okay.
Maar hij schrijft in zijn boeken dat hij hier 2 keer is geweest.
Ja.
En ik heb zelf ontdekt dat hij er wel 4 of 5 keer is geweest.
De school had natuurlijk ook een dagelijkse leiding. Knolle was commandant-inspecteur van de school. Johan Steuver, eerder de plaatsvervangend kampcommandant onder Walter Heinrich in kamp Amersfoort, was als verwaltungsman de bestuurder van het terrein.
En dan had je natuurlijk de opleidingsleider en dat was in eerste instantie was dat een Nederlander, een SS'er, Spreij heette die. Maar die moest in december weg.
Hmm.
Dat is ook weer een heel verhaal. Hij werd beschuldigd van homoseksualiteit.
Goed om te weten, dit gebied was een sperrgebied. Een gebied zonder vrije toegang. Daarnaast was het grootste deel van het park gerooid en afgestaan aan het militaire schootsveld. De meeste huizen waren afgebroken.
Als je binnenkwam bij de hoofdingang aan de Scheveningsweg, dan stonden daar 3 barakken. Eén voor een aantal gevangenen die in de tuin werkten. En de andere 2 barakken waren voor de leerlingen. En dan was er ook nog een boswachterswoning of een tuinhuis of een huis van de tuinman. Daar zaten ook leerlingen in. Er was een grote garage voor auto's en motoren, want dat werd gedaan hè, in lessen. In dat park werd motor gereden, heel veel lawaai dus ook. Maar er ontplofte ook heel veel, er waren kuilen waar geëxperimenteerd werd met Britse explosieven, kneed explosieven. Er lag een grote schietbaan, er lag een zwembad, er werd paard gereden. Het was, nu je dan in dat park bent en het is heel stil met al die vogels en zo. Dat was natuurlijk toen wel anders. Dat was gewoon een kabaal tot en met. En het stonk naar vuur, naar brand, naar olie.
Ja.
Er werd geschreeuwd.
Ook al was er bewaking, Toch wisten agenten, althans in het begin, regelmatig over de muur te klimmen om er vervolgens vandoor te gaan. Hulsman heeft dit ook een paar keer gedaan. Dat zegt hij zelf, maar dat vinden we ook terug in verklaringen van zijn broer na de oorlog. Lef had hij dus wel. Want hij was wel ter dood veroordeeld. En die muren waar hij overheen klom, staan er nog steeds.
Was deze, ik zie nou trouwens een soort ja, gemetselde muur staan?
Die stond er al vanaf, ik denk de jaren 20.
Oké, die stond er dus al, ja.
Die stond er al, een stuk is wel afgebroken.
En, maar later, nu is het een hele mooie straat hier, de Adriaan Goedkooplaan.
Ja.
Was die er toen ook al? Was dat ook al een Adriaan?
Deze gebouwen die zijn ongeveer, je ziet het bij die ene uit de jaren 20, 1922 of zo. Dus dat waren vrij nieuwe huizen.
Overigens, aan die laan, de Adriaan Goedkooplaan, heeft ook Walter Heinrich gewoond. Toen hij op het hoofdkantoor van de SD werkte op het Binnenhof. Tijdens het verblijf op de school tussen mei en eind september 1943 heeft Hulsman niet alleen maar Nederlandse leerlingen meegemaakt. Er waren meerdere nationaliteiten. Naast 11 Nederlanders waren er Belgen, Fransen, Italianen, een Zwitser en 12 Arabieren. Van een aantal cursisten hebben we MI5 onderzoeksrapporten gelezen. Bijvoorbeeld van de Italiaan Furicchio Verlani, de Fransman Jean Fixel en de Belg Ivan Roy, die allemaal Hulsman benoemen of zelfs beschrijven. Ivan Roy zegt in zijn naoorlogse verhoren in Camp O2O inhoudelijk weinig over zijn werkzaamheden voor de SD, net als Hulsman, en is door de geallieerde verhoorders aangemerkt als sluw en onbetrouwbaar, net als Hulsman. Roy zegt over Hulsman dat hij een beau garçon hollandais is, met een opmerkelijk atletisch sferende tred. Hulsman was lid van een Haarlemse boksvereniging en liep, als een bokser betaamt, op zijn voorvoeten. Pieter Hulsman blijkt vooral goed contact te hebben met Hella ten Kate Brouwer en Alexander Strijkers. Over Hella ten Kate Brouwer is in 2024 een goed boek geschreven door Wouter Kalkman. Kalkman is hoogleraar verzekeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van het boek Herinner mij er niet aan. Over deze Leidse verzetsvrouw en dubbelspionnen.
Ja, Hella was een vrouw uit een gegoede familie. Haar vader was tegelhandelaar in Alphen aan den Rijn. Ze heeft de HBS doorlopen in Alphen aan den Rijn. Wilde gaan studeren, maar was echt geen studiehoofd. En heeft haar studie geologie na een paar jaar beëindigd. Wat ze wel moest doen, wist ze zelf ook niet. Dus ze ging maar een typeopleiding volgen. Kwam in verschillende baantjes terecht. Maar ze was meer avonturierster dan typiste. Dus ze hield het nooit lang vol. Daarna is ze bij haar vader gaan werken. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, zat ze daar. En dat was voor haar de mogelijkheid om zich in het avontuur te storten. Want het was echt een avonturierster die behoefte had aan een snel leven, een spannend leven, een leven met veel variatie.
En avontuur gaat ze zeker tegemoet. Na de Duitse inval sloot ten Kate Brouwer zich aan bij een verzetsgroep in Leiden die militaire inlichtingen verzamelde over vliegvelden, troepenconcentraties en havens. Ze maakte tekeningen van het militaire vliegveld Valkenburg, maar de Duitsers hadden de groep in het vizier en andere leden werden al eerder opgepakt. Op 25 september 1941 werd ze gearresteerd en naar het Oranje Hotel in Scheveningen gebracht, waar ze aanvankelijk weigerde te praten en in een isoleercel werd geplaatst. Voor het strafhof in Amsterdam werd ze ter dood veroordeeld wegens spionage, maar in januari 1942 schreef ze een brief waarin ze verklaarde dat haar politieke denkbeelden waren omgeslagen en dat ze haar diensten aan de Duitse geheime dienst wilde aanbieden. Haar doodstraf werd omgezet in 10 jaar dwangarbeid en ze werd naar Duitsland getransporteerd. Maar op 1 december 1942 werd ze vrijgelaten, in ruil voor een rol als spionne en verklikster voor de Duitsers. Ze stond maanden onder toezicht van Jozef Schaider en diens chef, beveelshaber der Sicherheitspolizei Unders SD, Wilhelm Harster.
Zij kwam natuurlijk op het goede moment Den Haag binnen, aan het eind van 1942. De Duitsers hadden net besloten, we gaan een spionnenschool opzetten op Zorgvliet. Nou ja, Schreider heeft gezorgd dat zij een tijdje kon werken als lerares Engels op de eliteschool voor Nederlandse kinderen in Heidhuizen. En op enig moment is zij teruggehaald naar Den Haag. Toen Nolle bezig was met zoeken naar kandidaten, naar de eerste kandidaten voor de Duitse spionnenopleiding op Zeehof, op Park Zorgvliet. En toen kwam zij in beeld en heeft Schreier er een goed woordje voor haar gedaan.
Maar en Nolle was niet overtuigd toch van haar?
Nee, Nolle was zeker niet overtuigd van haar. Nee, absoluut niet. Vanaf het begin niet.
En wat was zijn grootste argument? Of wat waren zijn argumenten?
Hij was niet overtuigd dat zij voor de volle 100% inzetbaar was voor de Duitse zaak.
Nee, oké. Okay.
Hij twijfelde aan haar oprechtheid. Hij dacht, ja, op het moment dat je haar loslaat, dan is ze ook meteen verdwenen. Dus waarom zou ik hier veel tijd en energie in stoppen? Want dit gaat voor de Duitsers niks opleveren. En Schreider had een zwak voor haar al vrij snel. Dat is het bijzondere van Hella, is dat ze een enorme aantrekkingskracht had op machtige mannen. En die machtige mannen die vielen als een blok voor haar.
Ten Kate Brouwer had een soort status aparte op de school. Ze sliep bijvoorbeeld niet op de spionnenschool zelf, maar in een huis aangrenzend aan het terrein. Ze heeft gedurende de oorlogsjaren veel affaires gehad met hooggeplaatste nazi's. Wilhelm Harster, de een na hoogste Duitse politiebaas in Nederland, kenschetst haar als een fröhliches Unterleib. Hulsman beweert dat hij is benaderd door Knolle om voor de Sicherheitsdienst te werken. Hoe is dat bij Ten Kate Brouwer gegaan?
Ja, dat is lastig te bepalen. In ieder geval was het zo, Knolle had een vinger in de pap bij wie er uiteindelijk die opleiding mocht doen. Mm-hmm. Hoe die mensen bij Knolle kwamen, dat zal elke keer verschillend zijn geweest. Knolle zal zeker niet op zoek zijn gegaan, want ja, waar moest je zoeken? Dus er moesten mensen aangedragen worden. Zoals bijvoorbeeld Pieter Hulsman aangedragen is door de kampleiding van Amersfoort om bij Knolle. En zo is Hella door Schreider aangedragen. Als Knolle geïnteresseerd was, dan werd iemand hem aangereikt. En daarmee ging hij in gesprek. En op basis van zijn oordeel bepaalde die of die geschikt was voor die opleiding. Maar het ging nooit zo dat iemand onder dreiging naar die school moest. Want dan wist je bijvoorbeeld al dat het niks zou worden.
Hoe kijkt Kalkman er nu tegenaan? Na jaren aan het verhaal van Ten Kate Brouwer te hebben gewerkt.
Hulsman heeft dat verhaal verzonnen. Hebben Schreider, Walter Müller onder andere verklaard na de Tweede Wereldoorlog. En laten we eerlijk zijn, Hulsman heeft natuurlijk alles eraan gedaan om het verhaal zo te sturen, ja, dat daar niks negatiefs uitkwam. Hè. Dus dat hij eigenlijk zei, ik was een verzetsman. Ik ben opgepakt, dood veroordeeld. De enige reden dat ik voor de Duitsers ben gaan werken is dat dat voor mij de enige mogelijkheid was om te zijn de tijd weer terug te keren in het geallieerde kamp. En toen die mogelijkheid zich voordeed, deed hij dat ook.
Maar ik was toch een goede vaderlander.
Ik was wel een goede vaderlander.
Ten Kate Brouwer gaat nog een belangrijke rol spelen in dit verhaal. Dus we komen nog terug bij Wouter Kalkman. Na Zorgvliet gaan ze ieder hun eigen weg. Ten Kate Brouwer komt uiteindelijk in Italië terecht. Maar eerst even terug. Hoe vergaat het Hulsman op die school? Hulsman beweert ook hier weer wat zaken die niet overeenkomen met wat andere medecursisten en SD'ers over hem beweren. Hulsman krijgt hier zijn eerste schuilnaam. Peter van Umwert. De naam van zijn overleden verloofde. Hij krijgt ook een SD-nummer, I-54. Floris en ik duiken de archieven weer in.
Ja, Floris, tegen de Britten zegt Hulsman dat hij lessen mist. Omdat hij sommige cursussen niet goed tot een einde heeft gebracht.
Ja, nou, daar geloof ik, als ik heel eerlijk moet zijn, eigenlijk ook niks van. Ten eerste, je hebt daar natuurlijk een strak regime. Je hebt gewoon te verschijnen. Het is een opleiding op nationaal-socialistische basis. Dus dat is één. En ten tweede, wij weten ook dat medecursisten hebben verklaard na de oorlog dat hij juist bijzonder toegewijd en zelfs de beste van de klas was.
Ja.
Dus ik vind dat bijzonder, ik vind dat merkwaardig dat hij dan zomaar eventjes lessen mag overslaan.
Ja. Ja, want ook hij zit dan daar met strijkers en met samen met Hella Ten Kate Brouwer. Die drie hebben een hele goede relatie samen.
Ja.
Strijkers zegt dat hij politiek goed was. Letterlijk citaat. Mijn indruk was dat Hulsman een van de weinigen was die politiek goed was. Dat zegt Strijkers. Want Walter Muller, die zegt, na de, die zegt in die verklaring die we al eerder hebben gebruikt... Wat betreft
P.A. Hulsman, ik vernam dat hij wegens spionage is veroordeeld. Dat is niet in alt vorgebracht, omdat hij sich solidär hat verklaart ten günste van deutsche Spionagedienst. Niemand ist unter Dwang obs Roh geplatzt. Für uns waren allein brauchbar Personen, die ten volle betraubar waren und sich mit Hart und Ziel gaven vorhin Tag. De Kürses du de Sesswege. Hölzmann bleef drie maanden. Das war von welche dubbele Kürses in Verband mit der hemwachtende Tag. Drie maanden an Kürses lag niet an wantrouwen. In tegendeel. Er werd door leidingsrol, door houding en gedrag ten volle vertrouwen und als beste leerling diende hij ter voorbeeld. Hij was een oudblinker.
Nou, het beste jongetje van de klas. We zeiden het al. Dus ja, althans volgens deze man in zijn verklaring stelt hij dat dus ook helder.
Ja. Ja.
Een toegewijd leerling.
En als we het nou toch even over die periode hebben, er gebeurt nog iets opmerkelijks. Want dat las ik dan weer in de verklaring van Lutgertje Hogenberg, de weduwe van Kappel. Hulsman is in augustus 1943 met zonnebril op bij mij in de winkel gekomen. Vanwege praatjes in de buurt. Hij bood aan financieel te steunen. Hij verklaarde als inspecteur aan de Atlantikwal te werken. Ik heb het geweigerd.
Ja, die financiële steun dan dus. Ja. Er zijn wel meer van die mensen die na de oorlog ook zijn gehoord bij hem in de buurt. En allemaal zeggen ze inderdaad dat er een zekere achterdocht was. Dat hij dus nog wel weer gewoon daar rondliep. Want men wist dus wel dat die anderen wel doodgeschoten waren.
Ja, dus, dat is een goed punt wat je zegt. Want we hebben natuurlijk best wel wat van die buurtgenoten en zo. Die zijn verklaard. En eigenlijk de enige die uit Haarlem komt die positief over hem schrijft is Henry Cox. Waar we later nog wel op terugkomen. Dat is die tandarts die vraagt...
En zijn broer Emiel natuurlijk ook.
Ja, ja, dat is waar.
Ja,
ja, dat is familielid.
Ja, het is een beetje apart dat hij dan zou aanbieden. Of tenminste, hij heeft het misschien wel aangeboden om dan financieel te willen helpen. Maar... beetje vreemd. Het is een beetje, je ziet dat in meer van die verklaringen. Er zijn ook mensen die dus inderdaad eigenlijk ten volle overtuigd lijken dat hij helemaal voor de goede kant stond. Ook al werkt hij dan inmiddels bij de SD. En aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel mensen die gewoon hem niet vertrouwen.
Maar dit komt over als hij wil iets goed maken of zo.
Ja, of hij wil gewoon met iedereen bevriend blijven. Ja.
Voordat we dieper ingaan op die spionagetaak die op hem wacht in Brussel en later nog in Calais, eerst even een stapje terug. Want de Duitsers zien dus het belang in van spionage, weten we. Ze leiden agenten op. We willen weten wat het belang is van spionage en contraspionage. En dat kun je toch maar aan één iemand vragen.
Pieter Koblenz, excuses voor de stem wegens een keelontsteking. Ik ben generaal-majoor buitendienst en in 2011 heb ik de dienst verlaten. En ben mij bezig gehouden met cyber.
Pieter Koblenz is een Nederlandse generaal-majoor buitendienst... die van 2006 tot 2011 directeur was van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, de MIVD. En de dienst transformeerde tot een moderne organisatie... die door bondgenoten als belangrijke speler wordt beschouwd. Na een carrière als officier bij de Koninklijke Luchtmacht, waar hij als directeur operaties betrokken was bij de Nederlandse inzet in Afghanistan en Irak, houdt hij zich na zijn pensionering bezig met cybertechnische veiligheid door middel van lezingen en advieswerk. Sinds enkele jaren is Koblenz vooral bekend als televisiepersoonlijkheid bij programma's als Vandaag in Sight.
Toen ik de dienst had ging als generaal ben ik door mevrouw aangenomen als eenvoudige medewerker nummer 1. Hier. Pas precies, hè?
Ja, joh, zit goed, man.
Heerlijk. Mag ik hem aanhouden?
Hij schijnt het eruit.
Die maakt die dingen. Prima. Wat je me ook gaat vragen vandaag. Het lijkt niet op James Bond. Je krijgt zeker geen dure auto. En een mooie vrouw zou je zelf mee moeten nemen.
Ja, 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 precies. Het is, de wereld wordt misschien in films en series en zo wordt wat mooier gemaakt dan dat het daadwerkelijk is.
In die zin wel.
Ja.
Waar het om gaat is een inlichtingendienst maakt van... allerhande informatie inlichtingen. Dat doen ze met verbindingsinlichtingen, afluisteren, satellietcommunicatie, kabelcommunicatie, individuele personen. Ja. Daar moet je een bijzondere toestemming voor hebben. Dat mag niet zomaar voortdurend iedereen maar afluisteren. Dat is apart onzin. Alhoewel ik heel vaak op feestjes werd gevraagd. Jij weet natuurlijk alles, want jij luistert iedereen af. En dat was mijn standaard grapje. Ja, jou ook. En je mag je giro-rekening wel eens aanvullen, maar je staat al een behoorlijke lange tijd rood. Dat was een grapje, maar de helft van de keren was dat ook echt zo. En dan geloven ze niet meer dat ik het...
Dat het een grapje was.
Een grapje was, okay. Dat terzijde dus.
Ja.
We leggen Koblenz de casus Hulsman en Spionnenschool voor. En de keuze die Hulsman heeft moeten maken. Hoe kijkt Koblenz vanuit zijn positie daarnaar?
Ik weet wel dat je die tijd niet kan vergelijken met nu.
Nee, dat is belangrijk.
Het is oorlogstijd. We hebben een vijand die we nog steeds een hekel aan hebben. We hebben een hekel aan fascisme. En de man is tenminste onder drang aangezet om dit te doen. Met de keuze of je gaat de pijp uit of je gaat voor ons werken. En ja, zelfs als je dat aangeboden krijgt, heb je natuurlijk allerlei gelegenheid om er tussenuit te piepen.
Ja.
Tenzij er een aantal maatregelen zijn genomen door de Duitsers om dat te voorkomen.
Ja.
Het kan zijn dat zijn familie wordt gegijzeld. Het kan zijn dat als je verdwijnt, gaat je familie er dan. Dan weet ik veel wat voor een dwangmaatregelen ze uit kunnen voeren. Dus kun je niet één op één vergelijken. Maar als iemand uiteindelijk gaat werken voor de vijand, ben je natuurlijk een maximale landverrader. Zo simpel is het. Want daar trekt niemand zich wat van aan als jij belangrijke informatie boven water haalt die jij ter beschikking gesteld aan je tegenstander. Dan ben je gewoon fout bezig. Dus zoals je me het verhaal vertelt, allemaal leuk en aardig. Maar als hij in de periode dat hij wel actief is geweest, informatie heeft weggezet over Nederland of de geallieerden bij de Duitsers, dan is hij uitermate strafbaar.
Wat is, als u dit verhaal zo hoort, en natuurlijk het valt niet te vergelijken, dat zegt u al, maar is er iets soortgelijks wat u in uw carrière heeft meegemaakt? Dit soort operaties?
Nee, als het zo zou zijn, zou ik je dat niet zeggen.
Jammer.
Nee, maar goed, ik heb je net uitgelegd. Kijk, als je naar de wet inlichting en veiligheidsdiensten kijkt, dan staat er precies in wat we wel en niet mogen. Daar past dit gewoon niet in. En iemand die in zijn geval probeert, of geprobeerd, ik weet niet of hij nog leeft, geprobeerd heeft genoegdoening te krijgen, dat kun je al vergeten. Want hij zou bij mij natuurlijk altijd op de lijst groot vraagteken komen te staan. Dus zou ik voor hem meten vertrouwen. Want of het dan wel geen dwangmiddel is geweest, hij heeft voor de tegenstander gewerkt en was zelfs bereid voor de eigen partij en de andere te werken. Dat zijn hele mooie boeken over geschreven. Maar je moet dan een bijzondere psyche hebben om je daar typisch in het midden te kunnen zetten. En te zeggen, tegen de ene partij kan ik dit wel zeggen, tegen de andere niet. Maar goed, in zijn omstandigheden is het dus van belang om te weten of het dwangmaatregelen waren. Ik weet niet of je er achteraan gegaan zijn, of we zo een keer tegenaan gekeken hebben. En dat zou je toch ook gezegd moeten hebben. Ja, maar anders had ze mijn vrouw doodgeschoten of mijn kinderen vermoord, of weet ik veel.
Ja, precies. Ja.
En dat is, dan komt het wel in iets ander licht te staan.
Ja. Ja.
Maar hij zou geen erelintje krijgen.
Koblenz wijst ons er nog op dat we de verklaring van Hulsman heel kritisch moeten bekijken. Niet eens zozeer vanwege de persoon Hulsman, maar meer dat het menselijk geheugen een apart fenomeen is. Zeker in crisistijden.
Ja, maar je hoort dus vaker, ik ben ook veteraan. En naarmate de tijd na een groot conflict verstrijkt, kom je steeds meer veteranen tegen die zowel in Korea als Vietnam hebben gevochten. Onder zeebootkapitein zeggen we, straaljager vliegen en de meest fantastische dingen hebben uitgehaald. Dat is bekend. Dat is dus verhaal, bijvoorbeeld het verhaal van Marco Kroon. Je wel bekend. Ja, nou, volgens mij heeft die man een zwaar PTSS gehad. Is echt een held. Heeft iets heel heldhaftigs gedaan. Maar alles wat erna gekomen in zijn boek staat, heb ik grote vraagtekens bij. Omdat ik weet hoe die operaties daar lopen. En daar kun je dan wel eens goed wegkomen. Want als het allemaal gaat over inlichtingen, omgevingen. Ja, een inlichtingenman zal nooit naar de krant lopen en zeggen, dat is niet zo.
Nee.
Dat blijft dan vaag in het midden. Maar dat iemand zijn eigen realiteit kweekt en dat wij mannen natuurlijk een handje van hebben. Naarmate we ouder worden, wordt alles groter.
Ja.
En slapper. Ik heb het over gauwhoer en slapper.
Ja.
Is echt zo vreemd.
Alle verhalen zijn gekleurd. Dat maakt het lastig om te achterhalen of een verhaal echt waar is en wat er precies gebeurd is. Hoe dan ook, Koblenz is duidelijk. Ook al heeft hij wellicht bepaalde goede bedoelingen gehad, werken voor de vijand is uitermate strafbaar. En dat zal Hulsman later nog behoorlijk dwars gaan zitten. We gaan nog even terug naar Walter Lagers. Lagers kent namelijk de casus Hulsman ook vanuit zijn onderzoek. En hij heeft ook zo zijn twijfels over Hulsman.
Als ik al zijn verslagen, zijn verhoorverslagen lees, dan zie ik heel veel tegenstrijdigheden.
Lagers omschrijft Hulsman als een opscheppertje. Maar hij staat ook te boek als beste leerling.
Het was een hele intelligente knul. Maar tijdens zijn verhoren heeft hij bijvoorbeeld ook gezegd dat Scorzeni op die school was. En toen vroegen ze ook, kun je hem beschrijven? Toen zei hij, die man is 1,70. Nou, iedereen weet ondertussen dat Scorzeni herkenbaar werd omdat die man 2 meter was. En dat zijn van die kleine dingen dat je Hulsman ook een beetje met een korreltje zout moest nemen. Je moet niet vergeten, als je in gijzeling zit hier in zo'n kamp, want dat was het, en je bent er dood veroordeeld, dan ga je misschien ook wel, dat noemen ze dat Stockholm-syndroom, ga je misschien je ook identificeren met die nazi's.
Hulsman is na de zomer van 1943 een geheim agent. In september 1943 moet hij zich melden bij het hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst, Abteilung 6 in Brussel. Samen met een andere agent, genaamd Holtz. Dat is de alias van Franciscus de Haan. Ze kennen elkaar al uit kamp Amersfoort. De Haan had gevangenennummer 1300 en in 1947 werd Hulsman opgeroepen om inlichtingen te geven, omdat de Haan medegevangenen zou hebben mishandeld. Maar daarover later meer.
Maar sowieso, als je hier met die school klaar was, kreeg je een soort van proef, een praktijkexamen. En dat zie ik bij heel veel andere agenten. En bij Hulsman heeft hij gewoon heel goed zijn mond over dicht kunnen houden. Hulsman en Holtz, Haag, of de Haan, die moesten in het verzet infiltreren. Net als veel anderen.
Ze krijgen samen een opdracht in Brussel. Hoe zat dat Belgische netwerk in elkaar? Wat hebben ze daar gedaan? Dat hoor je in de volgende aflevering. En terwijl Floris en ik zo diep in het dossier van deze Hulsman zijn gedoken, op zoek naar bewijs voor of tegen, wees Koblenz ons op eventuele familieleden of kinderen. Ja, die moeten we natuurlijk ook spreken voor deze podcast, als ze er zijn. Zijn er eventueel nog familieleden die meer weten? Nou, die zijn er.
Hey Jordi, Floris.
Hey, zit je?
Hey. Moet ik gaan zitten? Wat is er?
Nou, we hebben mail.
Ja?
We hebben mail van de zoon van Pieter Hulsman. En,
echt?
Ja.
Oh, joh.
Ik ga toch even stiekem kijken of ik in de tuin kan spieken. Want de gordijnen zitten allemaal dicht. Oh nee, het is helemaal omheind. Hè? Er zit een soort garage naast. Oh, een hele muur, joh. Ah, die muur heeft er altijd al wel gestaan als ik zo kijk.
Dit was de 4e aflevering van De Goede Vaderlanden. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, geproduceerd door IO Digital. De montage is gedaan door Niels Smulders. De muziek is gecomponeerd door Gijs Vriezen. Zou je deze podcast willen volgen, liken of wil je een reactie achterlaten? Dat maakt de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Je krijgt dan ook een melding dat er een nieuwe aflevering klaarstaat. Deze productie is tot stand gekomen dankzij financiële steun van het Veefonds en het Mondriaanfonds. En de fondsenwerving is gedaan door Alexandra van Dijk.